Zo, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, goedemiddag dus betekent dat we gaan dopen. Het is middag. Altijd even wennen, gewend om goedemorgen te zeggen op dit moment. We gaan dopen. Ik moet alleen echt gelijk bekennen, en soms is het me goed om het slecht nieuws gelijk ineens de deur in huis te vallen. Ik heb geen standaard doopreek. Dan weet u dat vast, het wordt geen standaard doopreek. Ik ga dus ook niet over deze tekst spreken. Wat aarzel je dan nog? Weten jullie maar wat het volgende is? Sta op. Sta op en wandel, ja. Nee, andere vertaling. Maar weten jullie wel het vervolg, wat ik bedoel, wat hierachter staat? Laat je dopen, inderdaad. Sta op en wandel. Nee, sta op en laat je dopen. Daar ga ik het vanmorgen niet over hebben. En je zonde wegwassen terwijl je zijn naam aanroept. We beginnen wel mee, dat klopt. Heel goed, heel scherp. Maar het is wel wat we gaan doen. We gaan dopen. En we gaan mogen in de naam van Jezus Christus mogen de zonden afgewassen worden. Maar daar ga ik het niet specifiek over hebben. Ook deze tekst ga ik het ook niet over hebben. Jullie weten al wat doop betekent. Dat is wel heel pretentieus, maar het is gewoon een Bijbeltekst. Ligt ook meer een beetje aan welke vertaling je hebt. Maar jullie weten wat de doop betekent. De doop laat zien dat we bij Jezus Christus horen. En door onze doop zijn we eigenlijk samen met hem gestorven en begraven. En door onze doop leven wij nu als nieuwe mensen. Want Christus leeft. Onze machtige Vader heeft hem laten opstaan uit de dood. En dankzij de Heilige Geest leven we als nieuwe mensen. Tekst uit Romeinen en Titus. Maar jullie weten het al, staat erboven. Vandaag gaat het wat anders. Weet u, en dat weten we allemaal eigenlijk wel, we zijn allemaal op reis. We zijn allemaal onderweg. En dan bedoel ik natuurlijk niet van nou, waar je nu vandaan komt van vanmiddag. De ene komt uit Houten, de andere uit de omgeving hier vandaan. De jongen komt zelfs helemaal uit Apeldoorn. We zijn op reis. Maar daar bedoel ik niet mee van hier naar Houten of van hier naar deze plek. We zijn op reis in ons leven. Ook al zit je nu stil hier op je stoel, je bent onderweg. Je bent op reis. Je gaat niet op pad, je bent op pad. Continu. En vanmorgen wil ik een verhaal voorlezen. Ik heb het zelf geschreven. Het kwam er zomaar uit. En dat wil ik graag voorlezen. En het gaat over Jacob. Jacob is ook een man die heel veel gereisd heeft in zijn leven. En heel veel heeft meegemaakt in zijn leven. Het is dus niet Bijbels, maar het gaat wel over een Bijbels figuur. En er komen heel veel Bijbelverhalen in voor. Dus als je als kind op zondagochtend opgelet hebt, dan is de kans groot dat je sommige stukken wel herkent. Maar ik heb een verhaal, ik ben een beetje vrij geweest om daar een vertelling van te maken over Jacob. En die wil ik graag voorlezen. Doelloos en onbestemd gleden de vingers van Jacob door het warme woestijnzand. Jacob was er niet bij met zijn hoofd. Af en toe voelde hij wel dat er een steentje of een takje tussen de kleine ronde zandkorrels zaten, maar hij schonk er geen aandacht aan. Jacob keek rusteloos naar de zacht golvende zandduinen die overal omheen zichtbaar waren. En als hij zijn ogen iets boven de allesbehalve rechte horizon liet komen, zag hij dat de lucht trilde van de hitte. Binnen in Jacob trilde ook van alles. Misschien zelfs wel alles. Zijn binnenste gevoelens waren in een onrustige beweging door elkaar heen aan het krioelen. Elk gevoel dat boven kwam drijven hapte even naar adem en dook dan weer onder in de donkere diepte van Jacobs rusteloze ziel. Om de zoveel tijd kwamen zijn gedachten bij een specifiek moment terug. En dat moment dat ligt niet eens zo gek ver terug vanaf nu. En terwijl zijn handen een volgende hap zand nemen en Jacob het zandkorreltje voor korreltje door zijn vingers laat glijden, komt het beeld en het gevoel weer terug. Onderweg naar deze plek, waar hij nu gehurkt en voorover gebogen zit, heeft Jacob een bijzonder moment meegemaakt. Al weet hij zelf niet zo heel goed of dat wel een moment was. Misschien duurde het wel uren, misschien een paar seconden. Was een beeld, een indruk, was het een echte ontmoeting? Hij weet het niet, hij kan er geen woorden voor vinden. Want niets wat hij kende kon het beeld beschrijven dat hij gezien had. En had in zijn leven al heel wat van de wereld gezien. Maar het leek in niets op wat hij van deze wereld kende. En had inmiddels ook al wat gezien van de bovennatuurlijke wereld. Dat was jaren terug, zeg maar op de heenweg. Maar ook al wist hij nog steeds niet goed wat hij nou van dat moment moest vinden. Nee, dit moment was anders, was bijzonder. Het was iets krachtigs. Het was een groep, het was een soort leger. Het was een krachtige gloed of een vloed, hij wist het niet. Hij zag het, hij voelde het. Dat was krachtig en machtig, maar ook ongrijpbaar. Wat was het nou? Was het nou voor hem of tegen hem? Jacob had geen idee. Jacobs handen maken een draaiende beweging door het zand, alsof hij het zand, wat van hem is, wil verzamelen. Maar het zand laat zich niet verzamelen, het glipt tegelijk tussen zijn vingers weer door. Het kan hem ook weinig schelen. In zijn gedachten komen ineens de mooie, levendige ogen van zijn liefde Rachel binnen. Oh, wat kan hij in die ogen verzinken en wegdromen. Maar plotseling kijkt hij in de doffe ogen van Lea. Nee, niet weer. Boosheid en een sterk opstandig gevoel worden meester van Jacob. Leugen en bedrog. En Jacob balt zijn beide vuisten en slaat hard op de grond. Leugen en bedrog, hij is opgelicht. Dit was niet de afspraak. Zo zijn we niet met elkaar getrouwd. Laban, die vuile oplichter, zijn bloedeigen oom. En Jacob ziet zijn vals lachende hoofd maar als te goed weer voor zich. En Jacob heeft zijn beide vuisten weer op. Hem laat ze ook weer moedeloos zakken. Wetende dat het toch niet helpt. En zijn vuisten gaan weer de lucht in als hij denkt aan al die andere valse streken die zijn oom heeft geflikt. En elke keer weer als Jacob bijna zijn opdracht had voltooid. Als hij slaafs gedaan had wat er van hem gevraagd werd, dan veranderde die Laban zijn loon weer. En de voorwaarden. Gek werd hij ervan. Nu weer. En boos. Hoe kun je nou je bloedeigen familie zo voorliegen en oplichten? Dat doe je toch niet? En hij slaat met beide vuisten weer op de grond. Het stof waait op. En het dwarrelt rustig weer naar beneden. Zijn beide handen pakken woedend een nieuwe greep zand. Beide handen helemaal vol. En krachtig duwt hij met alle macht het zand in zijn palmen. Een paar tellen, dan zit hij daar zo krampachtig zand te persen. En langzaamaan openen zijn handen weer. Zijn vingers gaan steeds verder uit elkaar. Het zand vloeit weer aan alle kanten uit zijn hand. Hij weet het. Hij beseft het. Hij was zelf ooit ook zo. Kan hij Laban wat verwijten? Hij is zelf een oplichter. Wat een slechte grap en een irritant heldere spiegel. De bedrieger bedrogen. Jacob weet het, hij voelt zich net zo leeg en laag als deze verfoeide zandbakken om hem heen. Kaal, levenloos, nutteloos. En als zijn moedeloze handen het zand weer aanraken, gaan ze automatisch weer onrustige draaibewegingen maken. Vermoeid en tergend langzaam gaan ze van de ene kant naar de andere kant. Wat moet hij toch? Wat kan hij toch doen? Hey, ziet hij dat nou goed? Wat hebben zijn handen nu gemaakt in het zand? Het is vaag, maar de lijnen en de hoopjes zand die zijn vingers hebben gevormd, lijken wel iets wat hij heel goed kent. Het hoopje daar, die lijnen, dat lijkt wel een tent. Het lijkt wel op de opening van de tent van vroeger. De tent van zijn moeder. Oh, wat zou hij daar graag weer naar binnen stappen. Die ene tent van zijn moeder. Die is hem zo dierbaar. Oh, wat verlangt Jacob naar huis. Hij verlangt intens naar het veilige vroeger. En hoe zou het zijn met mijn... Hij krijgt het woord nauwelijks door zijn gedachten heen. Haar mooie, liefdevolle gezicht. Hij ziet het nog elke dag voor zich. Oh, Jacob was God zo dankbaar nu dat God zelf tegen hem gezegd had dat hij weer naar huis mocht gaan. Eindelijk verlost van die ellendige Laban. En bij de gedachte van die man kromden zijn vingers zich alweer. Wat was dit een heerlijke opdracht van God. Goed, God had wel vaker iets tegen hem gezegd en vaak wist hij niet goed wat hij ermee moest, maar nee, nu niet. Nu wist hij dat hij ging luisteren. Hij ging naar huis. Onbewust veegde zijn vingers de tekening van de tent weer uit. Het zal toch wel niet meer zo zijn, dacht hij treurig. Nee, het wordt nooit meer zoals vroeger. Daar had Esau wel voor gezorgd. Sinds Jacob onderweg was, dat was al bijna 20 jaar, was hij op de vlucht voor zijn broer. En hij keek altijd zorgvuldig om zich heen. Want waar hij ook was, hij was altijd op zijn hoede voor zijn wraakzuchtige broer. Maar nu meer dan ooit, want Laban was dan wel een etter van de bovenste plank. Hij bood hem wel bescherming. En nu Jacob weg was bij Laban, was hij ook weg bij zijn beschermheer. Ja, wat had hij nu om zich heen verzameld? Vrouwen, kinderen, dieren. Het zijn er wel heel veel en ze zijn allemaal van grote waarde, maar ze zijn ook allemaal zeer weerloos. Zeker tegen iemand zoals Esau, zijn moordlustige broer. Jacob was doodsbang om het volgende slachtoffer van die simpele, maar effectieve jager te worden. En Jacob kijkt schichtig om zich heen. Hij ziet nog geen enkele bode terugkeren die hij erop uitgestuurd had. Op zoek naar Esau. Ze zullen zo wel komen met slecht nieuws. En opnieuw strijken zijn vingers door de kleine zandduinen die de schrale woestijnwind om hem heen vormen. Zachtjes proberen zijn vingers weer grip te krijgen. Maar opnieuw glippen alle korrels hem door de vingers. Een enkele blijft liggen in de palm van zijn hand. Ze zijn zo klein dat Jacob ze bijna niet kan zien. Hij brengt de zandkorrels dichter naar zijn ogen. En dan ineens, dan gaan zijn ogen glimmen. Een siddering van leven gaat door zijn hele lijf. Zijn dit niet de heilige woorden gesproken aan zijn grootvader Abraham? Zijn dit niet de woorden die zijn moeder hem zo vaak voorhield? Zijn dit niet de woorden die hem op de been houden? Daarom beloof ik je plechtig dat ik je rijk en gelukkig zal maken. Ik zal je heel veel nakomelingen geven, zoveel dat niemand ze kan tellen. Net zoals je de sterren aan de hemel en het zand bij de zee niet kan tellen. Je nakomelingen zullen de baas zijn over hun vijanden. Moedeloos zakt Jacob net zo snel als dat hij opveerde weer ineen, tot dat hulpeloze hoopje Jacob dat hij net was. Die woorden, die beloftes. Ik heb er toch alles aan gedaan om die belofte waar te maken. Maar kijk nou. Plotseling hoort hij dat iemand met rassen schreden nadert. En hij voelt dat het niet goed is. De man is pas net binnen gehoorzaafstand en Jacob hoort waar hij bang voor was. Esau, uw broer, komt met 400 gewapende soldaten op u af. Een zinderende stilte valt. En dan valt de eerste druppel angstzweet op het droge zand. Verhaal van Jacob. Wat mooi gemaakt. Maar ik hoop dat het jullie in levensvermogen helpt om voor te stellen waar Jacob in zat. Het is misschien lang geleden, maar het is zo herkenbaar. En de afgelopen tijd heb ik al vaker over Jacob gesproken. En degene die erbij waren, die weet het, maar ik zal het ook herhalen, dat ik best wel wat vraagtekens heb gesteld bij het geloof van Jacob in deze periode. Als je kijkt naar het leven van Jacob en wat er beschreven staat in de Bijbel over zijn leven en hoe hij handelt en wat zijn gedrag is, dan laat hij heel weinig zien van dat hij gelooft in God. Hij is wel heel actief in het zelf regelen van zijn zaakjes. Hij kent de beloftes van God. Hij weet wat God tegen hem gezegd heeft. Hij ziet andere omstandigheden en hij gaat er handelen. Zijn moeder trouwens ook. Het is familietrekje. En het is nou niet zo dat Jacob niks heeft meegemaakt. We kennen het verhaal van die ladder vol met engelen. Misschien wat minder bekend, maar het verhaal waarin hij het leger van God ontmoet bij Machanaim. Waarin hij iets geks ziet waarvan hij niet weet wat hij daarmee moet. Een leger van God. En eerlijk gezegd, als ik er zelf aan denk, dan kan ik echt groen van jaloezie worden aan al die verhalen. Ik denk van, ja, maar als ik nou maar zo'n stukje van die ladder had gezien, hè. Zo, dan zat mijn leven er echt heel anders uitgezien. Dan was ik heel andere christen geweest dan ik nu was. Als ik maar een glimp had gezien van het leger van God, dat zou ik echt super gaaf gevonden hebben. Wat zou ik dan allemaal wel niet gedaan voor God hebben? Maar ja, de vraag rijst bij mij elke keer wel van, ben ik een haar beter dan Jacob? Kennen wij dat allemaal niet, de beloftes die God ons gegeven heeft, als we in de Bijbel lezen of meegemaakt hebben of horen? Misschien van onze ouders, van onze leraren of van mensen om ons heen. Die zijn groot en machtig. Maar heel vaak zijn ze te groot en te machtig en landen ze niet in onze hoofden en niet in onze harten. Dat zie je bij Jacob en dat zie je bij ons allemaal. Weet je, we zijn allemaal ontzettend goed in beren op de weg zien. Of misschien zoals dit plaatje zegt, om haaienvinnen te ontdekken in het water. Zo'n haaienvin, zo'n ding wat op je af ziet komen. En daar heb je gelijk in je hoofd al een haai van gemaakt. Het is gelijk gevaar, het is gelijk een probleem. Er is niet elke vin een haai, dat scheelt ook weer. Maar zo zijn we wel vaak bezig. We zijn heel goed in onszelf zorgen op te dragen. Om zorgen te maken. Om beren op de weg te zien. Ik merkte het van de week zelf weer. Ik had een droom. En ik was in Afghanistan. Ineens weet je dat. Je ziet het om je heen. Je weet, ik zit in een compound in Afghanistan. Dreigende situatie. Je weet, je zit op zo'n compound waar de Nederlandse militairen ook zijn. Maar je ziet om je heen niks van wat je denkt dat een compound zou moeten zijn. Geen muren. Geen prikkeldraad, geen bewaking. Dit is gewoon een open plek in de stad waar ik was. En de angst sloeg me om het hart. Ik dacht, ik zit in Afghanistan en ik zit op zo'n compound en geen enkele bescherming om me heen. Ik werd doodsbang. En er was één gebouwtje, daar ging ik heen en dat was dan weer in tweeën gesplitst. En ik klopte op de deur en er deed een man open. En ik vroeg van, ja, is dit gebouw hier wel veilig dan? Ja, dat gebouw waar ik sta is veilig, maar waar jij staat niet. En hij tikte heel even, let op hè, je hebt ook geen kogelwerend vest aan. Oh help, ik keek om me heen, het werd steeds angstiger en ik werd steeds banger. Help, help, wat moet ik hier? Nou, toen werd ik wakker. Dat zie je altijd zien, dat is altijd gemeen. Hè? Maar het laat voor mij wel zien, ik denk van ja, dan word ik wakker en dan denk ik van, ja maar wacht even, ik ben toch christen, waar ben ik nou bang voor? Ik zag geen veiligheidsmaatregelen die ik verwachtte. Ze waren er niet. En ik werd bang. Waar stel ik mijn hoop op? Waar ben ik mee bezig? Geloof ik in het leger van Esau? Geloof ik in de omstandigheden die moeilijk zijn om me heen? Geloof ik in die dreigende haaienvin? Of geloof ik in de grote beloftes van God? Of geloof ik in het machtige leger van God? Wat misschien wel heel onzichtbaar is. En heel ongrijpbaar. En heel onvoorstelbaar. En wat je niet goed kan beetpakken. En wat dan misschien weer daar is en dan weer daar. Geloof ik daarin? Welke van de twee geloof ik in? Welke van de twee geef ik realiteit? Als je door het plaatje heen kijkt, dan zie je ook van allerlei van die takken. Geloof ik in die volgrond met allemaal dorens en distels? Of geloof ik wat er achter die heg zit? Met de beloftes van God. Het goede van God. En weet je waar we ook heel erg goed zijn? Hè? We zijn goed in beren op de weg zien. En we zijn ook heel erg goed om God te zien als een oud vrouwtje wat wij moeten helpen oversteken. Heel vaak in ons leven helpen wij God als een oud vrouwtje over te steken. Maar God is helemaal geen oud vrouwtje wat geholpen hoeft te worden. God is God. God staat boven de tijd, God staat boven de geschiedenis, God heeft deze wereld gemaakt, God is groot. God is goed en machtig. En ik zou bijna zeggen, heel banaal, misschien kan ze echt wel zijn eigen boontje stoppen. Maar je ziet in het leven van Jacob en ook in ons eigen leven, dat wij zo vaak zelf voor God willen spelen. Zelf willen regelen, zelf het willen oppakken, zelf willen gaan doen. Zelf doen. Van jongs af aan zijn we daar heel goed in. We zijn heel goed in onszelf voor Gods karretje te spannen. We zien een probleem, we denken een probleem te zien. We spannen onszelf voor Gods karretje en hoop dat gaat toch goed. Maar vanmorgen ga ik zeggen van, nee. Laat God God zijn. En laat God de smid in jouw leven zijn. Leg dat bijltje waarmee je heel graag hakt neer. Laat het los. En vertrouw op wie God is. En wat hij doet in jouw leven. Het kruis is leeg. En dat zegt zo ontzettend veel. Jezus is voor ons gestorven. Er zijn boeken vol over geschreven. Het kruis is leeg. Het graf ook. Jezus Christus is voor ons opgestaan. Jezus Christus is voor jou opgestaan. Dat kan ik allemaal niet in deze preek bevatten wat dat allemaal is. Maar zijn opstanding betekent dat ik elke dag mag opstaan. En mijn leven in zijn handen mag leggen. Dat hij elke dag mij wil helpen. Elke dag bij me wil zijn. Dat is de boodschap van zijn kruis. Zijn overwinning. Ik heb nieuw leven dankzij het leven van Jezus Christus. Ik las net een verhaal over Jacob. In ieder geval mijn inlegkunde over Jacob. Als je verder leest, dit gaat over het begin ergens rond 32 van hoofdstuk Genesis. Jacob eindigt zijn leven met deze zin. De God die mijn leven lang mijn herder is geweest. God is goed. Dat laat het verhaal van Jacob ook zien. Ook al is Jacob zo ontzettend menselijk. God is zo ontzettend goed. Roekeloos goed, zongen we net. Reckless. God is zo ontzettend goed. De verhalen zijn waar. De beloftes zijn waar. En wij mogen ermee leven. En wij mogen eruit leven. En je ziet hoe mooi het is als iemand die zo in de put kan zitten als Jacob. Dat het angstzweet hem uitbreekt op alleen al een mededeling. Die vervolgens later helemaal anders uitpakt dan dat hij dacht dat hij hoorde. Maar Jacob die heeft zoveel meegemaakt. En die zegt dan, de God die mijn leven lang mijn herder is geweest. Dus ook in de moeilijke periode. Daar kijkt hij zo op terug, later. Later op zijn levensreis. En wij mogen vertrouwen in wie God is. En wat hij doet. En deze zin die vond ik laatste keer in de EO-visie. Het gaat ook over op reis zijn. Het gaat over mijn levensweg. Mijn levensweg is Gods weg met mijn leven. Mijn levensweg is Gods weg met mijn leven. Ik kan net zoals Jacob heel erg mijn best doen. Mezelf voor het karretje spannen. Kan ik een heel eind komen. En er altijd zijn er mensen die verder komen dan jij. Dat is wel heel frustrerend. Maar je kunt heel ver komen. Maar het is niet wat God van ons vraagt. En bovendien, we kunnen het onszelf voor heel veel dingen niet. Wij kunnen onszelf niet redden. We kunnen onszelf niet de hemel in praten. Alleen via de liefde van Jezus Christus, het geloof in hem, komen we bij God Vader. Het is heerlijk om te zien dat je in je leven daarin mag groeien. In het vertrouwen op Jezus. En dat hoe ouder je wordt, is het wat makkelijker misschien om dingen los te laten. Los te laten en bij God te laten. God te laten. Je merkt, tenminste ik zelf merk steeds meer van ja, ik heb heel veel zand verzameld in mijn leven. Heel veel zand in mijn handen gehad en woedend heen en weer gesmeten bij wijze van spreken. Maar ik kan niks. Het is God die het kan. Hij is degene die mijn leven kan veranderen. Dat geldt niet alleen voor mezelf, dat geldt ook voor jullie. Ik kan mezelf niet redden. Mijn ouders kunnen mij niet redden. Mijn eerste vrouw, mensen om me heen kunnen mij niet redden. Dat kan alleen Jezus Christus. Dat geldt voor jou ook. En zo mogen jullie, net zoals de dopelingen, erover nadenken. Zij hebben een keuze gemaakt om het los te laten. Om het los te laten. En niet zelf te denken, ik kan mezelf redden. Maar te zeggen van nee, Jezus Christus is mijn redder. Dat laten ze zien met de doop. Ze sterven aan zichzelf. Alles loslaten is sterven aan jezelf. En laten zich dopen. Misschien merk je dat voor jezelf in jouw levensreis. Heb jij jouw vragen? Ik ben onderweg, maar waar naartoe? En waarom? En wat doe ik nou? En waarom doe ik wat ik doe? Misschien ben je er ook naar op zoek. Ik hoop het. Ik hoop dat we allemaal op zoek zijn in ons leven. Ik hoop ook vooral dat we op zoek zijn, als je Jezus al kent, dat we ook nog naar meer op zoek zijn. God heeft ons gemaakt voor zoveel meer. En de beloftes zijn waar. En daar hoop ik met elkaar er verder uit te mogen strekken. En dicht bij God te mogen leven. En ik wil graag de preek afsluiten met de tekst waar ik mee begon. Want wat aarzel je dan toch? Ik heb het er stiekem eigenlijk toch een beetje over gehad. Want we mogen opstaan. We mogen actief zijn. Maar niet in de zin van onszelf voor een karretje spannen. Maar we mogen actief worden in het loslaten. Het laten. Laat je dopen. En dat gaan we straks ook doen. De dopelingen hoeven niks te doen. Dat hebben ze ook al verteld. Jongens, jullie hoeven niks te doen. Let it go. Wij zijn bevoorrecht als helpers en met John gaan we samen mogen dopen. En mogen ze doen. Maar ze hoeven niks te doen. En dat is een symbool van het loslaten. Ze laten het over. En ze gaan vrijwillig daar het water in. En het water als symbool van het graf dat ze het loslaten. Loslaten wat ze zelf willen, zichzelf willen redden. En alles bij Jezus neerleggen. Heer, u bent mijn Heer, u bent mijn redder. En dan, door Jezus Christus, worden jullie zonden afgewassen. En er zit een vervolg aan. Wij mogen zijn naam aanroepen. En dan zit er nog een vervolg aan. En die komt uit Efeze. Laat de Heilige Geest je van binnen vullen. Dopen is het begin van het leven met Jezus Christus. Daarna mag je doorgaan actief met het laten. Laat je vervullen met Gods Heilige Geest. En deze tekst hier, als ik het allemaal goed begrepen, want ik beheers het, de grondtekst in het Grieks niet. Maar heeft zijn leraar maar wel eens uitgelegd, wij kennen in het Nederlands niet echt zoiets als een actief of een passief werkwoordsvorm. Maar hier staat bij het laten vervullend worden van de Heilige Geest een soort van actieve werkwoordsvorm. Die een continuïteit in zich heeft. Dus het is niet één keer. Hè, we gaan straks met het dopen, gaan we bidden voor de vulling met de Heilige Geest. John en ik en andere mensen, we gaan daarbij helpen en mogen bidden. En jullie mogen er ook bij helpen. Jullie mogen er ook mee bidden dat Gods Heilige Geest grote dingen gaat doen in het leven van de dopelingen. Maar deze tekst staat in een continuïteitswerkvorm. En eigenlijk zou ik kunnen zeggen, laat je elke dag opnieuw vervuld worden met zijn Heilige Geest. Dus als je morgenochtend opstaat, sta op. Laat je dopen, door de Heilige Geest. Laat je vervullen met zijn Heilige Geest, elke dag opnieuw. En daarom wil ik me laten. Amen.